Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Ad van der Dussen voorgaat. Mijn naam is Kees Geersen, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen over deze dienst of over de gemeente, dan kan dat uiteraard. Na afloop van de dienst sta ik samen met de predikant voor in de kerk. Dus schroom niet als u iets wilt melden. De organist is Azoko Peten en achter de piano Jaap Mulder, maar ik weet niet, dat klopt. Ik zie niemand achter de piano, maar dat kan in mijn ogen liggen. Dat wordt Melchior wellicht. De collecte is voor de Oekraïne-reis. En voor de collecte plaatsvindt zal daar nog wat naders over verteld worden. Volgende week is er een tweede collecte in verband met de ernstige situatie, de watersnood in Oost-Europa. En een van de mensen die dat van dichtbij meemaakte, die schreef als volgt: de situatie in Bosnië is ernstig. Ik heb predikanten en voorgangers gebeld en de situatie is dramatisch. Op de meeste plekken is het water wel aan het zakken, maar het gaat heel langzaam. Hier in Bosnië hebben meer dan een miljoen mensen hun huizen moeten verlaten. Veel huizen zijn beschadigd of compleet verwoest. Voor zover ik nu weet, is er een gemeentelid van de evangelische kerk in Doboj omgekomen. We hebben uw hulp hard nodig. En onze contactpersonen hebben ook gevraagd om voorbeden. Dus nogmaals, volgende week een tweede collecte voor de watersnood in Oost-Europa. Vandaag komen de kinderen van Bijbelgroep 1, dus dat is basisschool 1 tot en met 3, evenals de tienergroep 1 vanochtend bij elkaar. En ik begrijp dat Lisette nog iets wil vertellen over het rebootkamp wat in juli plaatsvindt. Klopt dat? Of Marais? Of, ja? De floor is yours.
Er is weer een rebootkamp. Het is van 4 tot 7 juli. Het is in De Hazelaar in Eersel. De kosten zijn €65 per persoon. Het is voor jongeren van 15 tot 25 jaar. En het thema is Youth Got Talent. Er zijn maximaal 100 plaatsen, dus je moet je echt snel opgeven. En het is een interkerkelijk kamp, dus het is voor meerdere kerken tegelijk. En het is altijd superleuk, dus meld je snel aan.
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeentevergadering op donderdag 5 juni. De onderwerpen voor gesprek op die avond zijn de voortgang van het Johannesproject, de avondmaalsviering en het onderwerp gemeenteopbouw. Aanstaande donderdag, Hemelvaartdag, is er een gecombineerde dienst in de Christgereformeerde Kerk aan de Schootse Straat. De voorganger is dan dominee Timmerman. Let wel, het aanvangsuur is 9 uur. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. Na afloop is er koffie drinken, in elk geval boven, op de verdieping en uiteraard in de hoek voor de ouderen. En wellicht ook, er is overal koffie drinken, begrijp ik. We zingen nu een lied uit de eigen bundel E58. Groot is uw trouw, o Heer. En dit is het lied dat Loekie en Bral Schat graag zingen. En zij waren vorige week 60 jaar getrouwd. Vorige week zondag. Daar zullen we straks ook voor danken. En dit lied past dan ook prachtig in deze dienst. Na dat lied is er een moment van stilte, votum en groet. En daarna zingen we Psalm 84, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
nu zeggen wij luid en duidelijk, onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Van koningin Esther, lieve kinderen, is nog lang niet afgelopen. Als jullie nu naar voren komen, gaat Nel de Waal ermee verder voor jullie.
Ik heb voor jullie een plaatje. Als het goed is. Ja. Kijk eens even. Wat zou dat zijn?
Berg.
Een berg, denkt Niklas. Wie denkt dat het iets anders is? Ik vind ook dat als een berg eruit zien. Wie denkt iets anders? Ik denk, nee, het is geen berg, dat is een...
graf.
Een graf, zou je denken? Zo eens kijken. Volgende. Een vlag. Zie je dat? Dat was een klein stukje. Linksbovenin. Van die vlag. Nu zie je het hele plaatje. Hè? Net zag je een klein stukje. Nu zie je het hele plaatje. Nog een plaatje. Wie is dat? Wie weet dat? Wat zeg je? Esther. Zou dat Esther zijn? Jij denkt, het gaat vandaag over Esther, dat zal er wel wezen. Huh? Wie weet nog iemand anders? Ja. Nee? Zou ik niet weten? Zullen we het hele plaatje kijken? Wie weet nog wie dat is? Weet je het wel als je het hele plaatje ziet? Jolien? Prinses Beatrix. Heel goed. Dat was een klein stukje. Alleen haar oog stond erop, hè? Nog een laatste, volgens mij. Oh, wat is dat?
Kraan.
Een kraan. Ja?
Kraan.
Een slang. Ja, ik zie ook een slang. Wat zie je er nog meer op? Nog iets? Zeg maar. Een auto. Zou het een auto zijn? Doe maar het hele plaatje.
Een scooter.
Heel goed. Een auto. Ja, een klein stukje van die auto zie je waar de lamp op zat en zo. Hele ouderwetse auto, hè? Zie je? En zie je ook weer het hele plaatje. Nou, wat die kleine stukjes en die hele plaatjes nou met het verhaal van Esther te maken hebben, dat vertel ik je aan het einde. Goed? Want ik heb gehoord van jullie dat jullie heel graag wilden weten hoe het verhaal afliep. Want we waren zomaar gestopt, hè? En toen zeiden een paar kinderen, oh, vertel nou verder, hoe gaat het? Want weten jullie nog van het plan van Haman? Dat slechte plan. Hij had op een dag tegen de koning gezegd, koning, er is in uw hele grote rijk Perzië, is er een volk en die luisteren helemaal niet naar uw wetten. Die hebben hun eigen wetten en hun eigen regels. Vindt u dat ook niet heel gevaarlijk, koning? Vindt u niet dat dat volk eigenlijk maar weg moet? Die luisteren helemaal niet naar u. Ja, zei de koning, ja. Weet je wat, Haman, doe maar wat jij goed vindt. Hier heb je mijn zegelring. Die gaf hij zomaar aan Haman. En met die ring kon Haman brieven sturen door het hele Rijk. Haman had zijn plan al helemaal klaar. Die had bedacht dat het Joodse volk, want daar had hij zo'n hekel aan, dat die dood moesten. En dat had hij opgeschreven in een brief. Aan het einde van het jaar gaat dat gebeuren. En dat had hij door het hele Rijk rond laten sturen. Daar waren de mensen natuurlijk heel erg van geschrokken. Want ze hadden ook wel gezien dat de stempel van de koning erop stond. Dus dat het wel echt was, hè. En Mordechai, weten jullie nog? Die oom van Esther, die heel vaak in de poort zit. Die had natuurlijk ook van dat plan gehoord. Verschrikkelijk. En door middel van een knecht, met behulp van een knecht uit het paleis, laat hij een boodschap overbrengen naar Esther. Want hij denkt, misschien kan Esther ons helpen. En hij zei tegen Esther, Esther, jij moet naar de koning gaan en je moet vragen of dat lelijke plan van Haman niet doorgaat. Esther hoorde nu ook van het plan van Haman, daar is ze heel verdrietig en bang van. Maar ze wordt ook verdrietig en bang van de opdracht van oom Mordechai. Want zomaar naar de koning gaan, dat kon helemaal niet. Dat kan toch niet, zei Esther. De koning heeft mij helemaal niet gevraagd of ik wil komen. En je mag niet ongevraagd naar de koning, dan gebeurt er iets heel ergs met je. Nee hoor, dat durf ik niet. Nou, zegt Mordechai nu, nou ja, laat dan maar zitten als je niet durft. Nee, dat zegt hij niet. Hij wordt zelfs een beetje boos op Esther en hij zegt, Esther, als jij ons niet helpt, zal het hele Joodse volk doodgaan. En denk maar niet dat jij kunt ontsnappen. Jij bent ook Joods, Esther. Jij zult dan ook doodgaan. Esther denkt goed na over die ernstige boodschap van oom Mordechai en dan zegt ze, goed, dan zal ik het doen. Esther trekt haar mooiste jurk aan, waarvan ze weet dat de koning haar daar heel mooi in vindt. En ze doet haar haar mooi en ze trekt hele mooie sieraden, doet ze om. En dan gaat ze met bonzend hart naar de koning toe. En de koning die ziet haar staan. En wat denk je? Denkt de koning, wat? Komt Esther zomaar ongevraagd langs? Hoe durft ze? Nee, dat denkt de koning niet. De koning ziet Esther staan en hij denkt, wat is ze toch mooi en wat is ze toch lief. En hij roept haar bij zich. En hij zegt, Esther, wat wil je vragen? Al is het de helft van mijn koninkrijk, dan zal ik het je geven. Nou, als iemand dat tegen je zegt, dan houdt hij wel van je. De koning houdt ook van Esther. En Esther is niet alleen een hele mooie koningin, maar ook een hele verstandige koningin. En ze snapt wel dat ze niet meteen met die vraag moet komen. Die ze moet stellen van oom Mordechai. Daarom stelt ze een andere vraag. En ze zegt, koning, ik zou graag willen dat u vanavond samen met Haman bij mij komt eten. Nou, daar wordt de koning wel nieuwsgierig van. Hij snapt wel dat Esther niet haar leven waagt om hem te eten te vragen. Er zal wel iets anders zijn, maar wat? En natuurlijk wil de koning graag bij haar komen eten. Esther gaat meteen aan het werk en die zorgt ervoor dat de tafel prachtig gedekt wordt. Dat er het heerlijkste eten is wat er maar te vinden is. Dat er heerlijke wijn is. Esther trekt een nog mooiere jurk aan en doet haar haar weer prachtig. En prachtige sieraden, alles tiptop. En dan komt de koning eten samen met Haman. Ze drinken lekkere wijn en ze eten van al dat lekkere voedsel. En dan na een poosje zegt de koning, zeg het nu maar Esther. Wat wil je van mij hebben? Al is het mijn halve koninkrijk. Ik zal het je geven. Zegt hij het alweer, hè? Esther durft nog niet. Ze zegt iets anders. Ze zegt, koning, ik wil vragen of u morgenavond nog een keer bij mij wil komen eten. Met Haman. Dan zal ik mijn echte wens aan u vertellen. Haman, die zit erbij te glunderen. Tjo, wat is die toch belangrijk. Samen met de koning twee keer bij de koningin eten. De koning doet de laatste tijd al helemaal niks meer zonder hem. Wat is die toch een belangrijke man.
Geen belangrijke man.
Nee, je niet. De volgende dag, al kon het nog mooier. Tafel weer perfect gedekt. Mooie bloemen op tafel. Lekker eten, lekkere wijn. En daar zitten ze weer. En na een paar glazen wijn en weer dat lekkere eten, zegt de koning. Nu wil ik jouw wens weten, Esther. En dan zegt Esther het met bonzend hart. En ze zegt, koning, ik wil u vragen of u mij en mijn volk niet wil laten doden. Wat? Zegt de koning. Wie heeft er zo'n raar plan bedacht? Zo'n onzinnig plan. En dan wijst Esther naar Haman. Daar zegt ze. Haman heeft dat plan bedacht. Haman is onze vijand. En dan ineens begrijpt de koning alles. En denkt hij weer aan die vraag die Haman hem stelde. Er is een volk in uw land, in uw grote rijk, dat niet luistert naar u. En de koning heeft toen niet doorgevraagd en die heeft zo zijn zegelring gegeven en gezegd dat Haman mocht doen wat hij wou. Nu begrijpt de koning het allemaal en hij wordt boos, boos, zo boos dat hij Haman meteen laat oppakken en laat afvoeren. En niet het Joodse volk en niet Esther worden doodgemaakt, maar Haman die dag. Dat is de straf voor zijn lelijke plan. En dan heeft de koning geen eerste minister meer, maar dan verandert er iets. Want wie wordt nu de eerste minister en de belangrijkste man in het koninkrijk? Mordechai. Ja, Mordechai, die wordt nu de eerste minister van koning Ahasveros. Dat is ook een hele wijze man. Wat heeft God goed gezorgd voor het Joodse volk, hè? Ze wonen in dat vreemde land, ver weg, en toch denkt God aan ze. En Esther en Mordechai mochten God daarbij helpen. Nou, wat hadden nou die kleine stukjes uit die plaatjes daarmee te maken? Is dat we mogen weten dat God het hele plaatje ziet. Wij zien soms maar kleine stukjes en dan begrijpen we het niet of we zien het niet goed. Dat was in het verhaal van Esther ook. Maar God ziet het hele plaatje en die zorgt voor ons. Niet alleen voor Esther en voor Mordechai, maar ook in deze tijd nog voor ons. Niklas.
Bij het kasteel.
Bij het kasteel?
Ja.
Ja. Ja. Nou gaan jullie boven verder. Gerdien gaat zo met jullie mee. En dan gaan jullie verder over Esther en ook nog over feest, heb ik gehoord. Dan mogen jullie naar boven, de kinderen van kinderbijbelgroep 1...
Laten we bidden. Heere God, wij danken u dat we hier horen dat u het hele plaatje overziet. Terwijl wij maar die kleine, verwarrende stukjes zien, waar we soms niks van kunnen maken. We bidden u dat we in deze kerkdienst weer worden gestimuleerd om dat te geloven. En om zo moedig en in vertrouwen in het leven te staan. Wij danken u voor uw trouw, uw vergeving in Christus. En bidden u dat ook die boodschap als ondergrond in deze dienst ons stimuleert om in vertrouwen in het leven te staan. Ook als we fouten hebben gemaakt die ons kunnen achtervolgen. Ook als we niet tevreden zijn over ons eigen christelijk leven. Wilt u ons in de genade van Christus stimuleren om met opgeheven hoofd onze weg te gaan. Zegent u ons zo in de verkondiging van de evangelie. Om Jezus wil. Amen. Fenna van Gurp zal nu uit de Bijbel voorlezen, uit hoofdstuk 40 van Jesaja, waarbij de inzet voor de preek ligt bij de vraag die de Israëlieten in vers 27 stellen. Een vraag, misschien nog meer een klacht, een uiting van mismoedigheid. Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Fenna leest voor vanaf vers 12 van Jesaja 40 tot en met het einde.
Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemelgemeente met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud- en zilverbeslag. Met een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als springhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen en ze verdorren, en de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Het leger. Hij laat het leger sterren of voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Ja, dat hele lange stuk, dat is een reactie op de mismoedige vraag van de Israëlieten, die je vandaag de dag in heel andere woorden, met heel andere voorstellingen, maar toch in wezen op precies dezelfde manier en diepte ook kunt horen. Deze vraag: is er daarboven eigenlijk wel iemand? Een vraag die door christenen, gelovigen, soms wordt gesteld. Een heleboel mensen weten dat al lang zeker. Natuurlijk is er daarboven niks. Maar die vraag, is er daarboven eigenlijk wel iemand? Die komt op als gelovige mensen ervaringen opdoen die zo botsen met hun geloof, dat ze het steeds moeilijker vinden om het te blijven geloven. Dan wankelt dus alles. En dat kan te maken hebben met persoonlijke drama's. Het heeft ook te maken met de wereldgeschiedenis, die zo zijn eigen gang lijkt te gaan, zonder dat God daar iets mee te maken heeft. De grote spelers op het toneel, die kennen we allemaal. En soms heb je wel eens het idee van, alsof er nu ineens een wenk uit de hemel komt. Maar wat kan het ook vaak lijken, alsof dat proces maar doorschuift. Als u zelf al niet met die vraag af en toe topt, wilt u zich er dan van bewust zijn dat er broeders en zusters zijn die hem stellen? In elk geval topte Israël ermee. Ik zal dat kort toelichten. Ze waren door de Babyloniërs gedeporteerd, met veel geweld weggevoerd uit hun eigen land. Hun hoofdstad was gebombardeerd, lag in puin. Hun tempel lag in puin. Ze waren eindeloos ver weg en het duurde al 50 jaar. Moet je je voorstellen, 50 jaar. En er gebeurde niks. Als God al is, dan heeft hij ons vergeten. Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Hij ziet niet hoe het met mij is, met ons is. En dat wij hier verdrukt worden, het ontgaat hem ten eenenmale. Dat is de situatie in de 6e eeuw voor Christus. En de profeet Jesaja, die wordt door de Heere God in dienst genomen om daarop te reageren. En dan komt er dit enorm lange stuk, waarin vooral dit wordt gezegd. Ja, maar God is onvergelijkelijk. Met wie wil je mij vergelijken, zegt hij bij monden van de profeet. God is onvergelijkelijk. Je moet niet denken dat je hem kunt plaatsen in deze wereld. Je moet niet denken dat hij ook een van de spelers is. God is onvergelijkelijk groot. En dat zal ook moeten inhouden dat je erkent dat je soms niets van God snapt. Erken dat. En daarmee begin ik. En dat zijn dan woorden waarvan je denkt, waar wil die nou naartoe? Wie heeft de wateren met holle hand omvat? Dat klinkt als abracadabra, maar het valt mee. Want je moet eigenlijk naar je eigen holle hand kijken. Dat is dit. Je holle hand. Je maakt er een klein schepje van. Kinderen, let op. Dit is eigenlijk zo ontzettend leuk. Jesaja zegt, kom, we gaan naar het strand. En we gaan spelen aan zee. Neem je holle hand mee. En we gaan een spelletje doen. We gaan de zee, die gaan we leeg scheppen. En die doen we in emmertjes. En dan, als je hem helemaal leeg geschept hebt, dan gaan we de emmertjes tellen. Doen jullie mee? Nou, dan gaan we. Je doet je holle hand in het water en in het emmertje. En nou nog een keer. Gaat goed. En we zijn met een heleboel. Dat schiet lekker op. Nog een keer. Hoe lang zou het duren, denken jullie, voor we klaar zijn? En de zee leeg is. Zijn er nog kinderen? Ja, er zit er nog één. Daar ook. Hoe lang gaat dit duren? Zijn we volgende week klaar?
Nee.
Hoe lang dan?
100 jaar.
Maar dan maken wij niet mee. Zo oud wordt bijna niemand. Nou, zegt Jesaja, dat bedoel ik nou maar. Dat moet je dus niet willen. Goed, gaan een ander spelletje doen. Met een ellemaat de hemel opmeten. Dat kun je ook zo vertalen, zegt een span. Dat is van je puntje van je pink tot puntje van je duim. Nou, ik heb niet zulke hele grote handen. Maar als er mensen zijn met kolenschoppen, dan gaat het wat sneller. Dus dan gaan we de hemel opmeten. Hoe doe je dat? Je begint dus op de grond waar de hemel eindigt. En dan hou je zo je hand. Hè, hier begint hij. En dan zo. En dan zo. En dan zo. En dan net zo lang tot je aan de top bent. En dan weer zo, zo, zo tot de andere kant. Doen jullie mee? Hou jullie maar kleine handjes, maar dat geeft niet. Als je maar lang genoeg wacht, kom je klaar. Hoe lang gaat dat duren? 100 jaar? Zoiets? Moeilijk, hè? Ja, ik zou als ik jou was, heel verstandig. Ik weet het ook niet of dat gaat lukken in 100 jaar. Ik weet niet of het gaat lukken. Eigenlijk weet ik wel zeker dat het niet gaat lukken. Nee, zegt Jesaja, je moet je ook niet willen de hemel opmeten. Nou, dan gaan we nog iets doen. Dan gaan we het stof van de aarde met een maatlepel afpassen. Even de keukenla opentrekken. En dan heb je daar een maatlepel waarmee je meel en zo kunt afwegen. En daarmee gaan we de Alpen in. Dat gaan we zo doen, hè? Naar de Alpen, Zwitserland, Oostenrijk. En nu gaan we met het maatlepeltje de bergen oplepelen. Flinke kluit aarde erop. En zo gaan we net zo lang werken tot de bergen zijn opgemeten. het stof afgepast. Het is allemaal even onzinnig. Hoe verzint iemand dit? Oké, zegt de Heere God. Ik denk dat jullie het nou wel zo'n beetje snappen. Maar waarom proberen jullie dan wel mijn geest te meten? En dan gebruikt hij precies hetzelfde woord als het meten van de hemel met dat span van pink tot duim. Waarom dan wel denken dat je mijn geest kunt meten? En de geest van de Heer meten, dat betekent ongeveer dit. Dat je zegt, wij denken ongeveer wel te kunnen snappen hoe u dat hebt uitgedacht in uw hoofd, Heere God. Wat uw plan is in mijn leven en met deze wereld. Menen jullie dat nou serieus? Vraagt de Heere God. Denken jullie nou echt dat jullie mijn plan kunnen snappen? Dan zijn jullie even dwaas bezig als dat je met je holle hand de zee wil leegscheppen. Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Is het zo dat de Heere God zegt van tja, nou vind ik het wel moeilijk. Eens kijken, hebben we daar een bolle boos in NGK Eindhoven? Joh, help even, het is nu moeilijk. Heeft iemand de Heer ooit raad gegeven? Is het ooit zo geweest dat de Heer zegt, ja, nou kom ik er even niet uit. Nou heb ik een pintere mevrouw nodig. Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Het recht waarvan Israël zegt, mijn recht is voor de Heer verborgen. En dan is er iemand die zegt, Heere God, kom maar mee. Ik neem u wel bij de hand, kom mee. Nee, niet die kant op, we gaan die kant op. Is het zo, zegt de Heere God, heeft iemand dat wel eens met mij uitgehaald? Heb ik dat nodig? Denken jullie dat het dan in orde komt? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? En nu ineens wordt het buitengewoon serieus. Omdat dit allemaal te maken heeft met die klacht van ons denken over God, ons willen snappen van God en ons kritiseren van God. Want eigenlijk ligt dat op de loer, dat je zegt van ja maar God, u doet dat nou niet goed. U had er al lang bij moeten zijn. Dit had u moeten voorkomen. Oh, dus jullie denken dat jullie weten hoe ik het moet doen. En ja, dat is toch wel zo. Dat wij soms echt denken te weten hoe God het moet doen. En kwaad worden als hij het niet doet zoals wij denken dat hij het moet doen. En daarom is dit buitengewoon wat de Heer hier zegt. Het is even onzinnig om de geest van de Heer te willen opmeten en je een oordeel te willen vormen over of hij goed of slecht bezig is. Even onzinnig als met dat maatlepeltje het stof van de bergen afpassen. Even onzinnig. Het lukt nooit. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heer. Ergens wordt de Heere God hier op een enorme afstand van ons gezet. En dat moet gebeuren, willen wij ons een goed beeld van God vormen. Ons beeld van God is vaak veel te menselijk. Veel te veel bepaald door onze maatstaven. En God zegt, ik beantwoord niet aan jullie maatstaven, want ik ben God. En ergens is het zaak dat wij God weer hoger gaan krijgen. Dat wij die afstand weer gaan inschatten en zeggen, ja maar, het is ook absoluut onzinnig om God te willen volgen en iets van hem te willen snappen. God is God. onvergelijkelijk. Ik pleit er met name ook bij jullie jongeren voor om God niet te klein te maken, er een menselijk beeld van te maken, maar om God gigantisch hoog te maken. En om van meet af aan jezelf in te prenten, ik zal nooit God begrijpen. Want als je het niet doet, ja, dan valt God hoe dan ook door de mand. Want naar onze maatstaven is die niet bevredigend. Heel vaak niet. Dat is het eerste. En dus het tweede, en dan borduurt de Heere God voort op dat patroon van hoogverhevenheid. Dat hij zegt, Israël, waar zijn jullie nou eigenlijk zo van onder de indruk? Nou, zegt Israël, dat is nogal duidelijk. Wij zijn al 50 jaar in ballingschap. En wij zijn al 50 jaar een volk dat totaal onderworpen is aan de koning van Babel. En Babel is een supermacht. En wij hebben geen schijn van kans om dat ooit nog te veranderen. Wij zijn bang van Babel. Wij zijn bang van, zeg maar in onze tijd, 1,3 miljard Chinezen. Hoe gaat dat als die straks militair nog machtiger zijn? Als die de hele wereld opkopen met hun kapitaal? Hoe gaat dat? Als Amerika het onderspit delft? Een nieuwe supermacht? Ze zeggen dat het meevalt. Maar stel je voor, dat hele machtsevenwicht gaat schuiven. Daar zijn wij bang van, zeggen de Israëlieten. Daarvan zijn we diep onder de indruk van die supermachten. En dit zijn de grote spelers in de wereld. Oké, zegt de Heere God. Maar dan stel ik jullie nog eens de vraag, met wie wil je mij nou eigenlijk vergelijken? En dan komt er dit. In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. Dat is ook weer zo'n extreem beeld. Een weegschaal. Je gaat meel afwegen. Want er wordt iets gebakken. En je hebt niet zo'n kant-en-klaar pak uit de winkel gekocht. En dan zegt je moeder, wacht, niet afwegen. We gaan hem eerst afstoffen. Dan zeg je, waarom? Ja, dat stof, dat weegt ook wat. Dan zeg je, nou, doe nou toch niet zo gek, mens. Schij nou toch uit. Kwak dat meel erin. Dat stof op die weegschaal schij uit. Flauw, dom, waar zit je verstand? Ja, toch. In zijn ogen zijn de volken als een stofje op een weegschaal. De volken, de Babyloniërs, de Chinezen. Dit is extreem. Bijna niet serieus te nemen. Want het is toch wel heel veel, 1,3 miljard mensen. En met zo'n extreem beeld wordt het nog eens onderstreept. God is onvoorstelbaar. Maak je geen voorstelling van hem, want het klopt nooit. Zo hoog. Als God naar deze wereld kijkt, dan zegt hij, hé, een stofje, een druppel aan een emmer. Je moet bijna je vergrootglas daarbij hebben. De volken. En daarmee zegt de Heere God, jullie zijn van dingen onder de indruk waar ik helemaal niet van onder de indruk ben. De volken zijn als niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets, vers 17. En dat komt terug als het gaat over de vorsten, de presidenten en de hoge heren. Hij maakt vorsten nietig. En daar staat precies hetzelfde woord, niets. De koning van Babel, oh, zegt de Heere God, dat is voor mij een nul. Nou. Krijgt u daar geen problemen mee? De koning van Babel als een nul neerzetten. Ik dacht het niet, zegt de Heere God. Een nul. Niets. Aan de ene kant wordt daarmee onderstreept de onvergelijkelijkheid van de Heere God. En aan de andere kant wordt daarmee ook een knipoog naar ons gegeven. Zijn jullie, vraagt de Heere God, soms niet te veel onder de indruk van de grote spelers in deze wereld en in jullie leven? Overdrijven jullie dat niet? Zou het soms zo kunnen zijn dat ze minder groot zijn dan jullie denken? Er staat nog een heleboel meer in. Lees dat thuis. Laat het op je inwerpen. Dit immense, dit grandioze gedicht, waarin de Heere God zichzelf op onvoorstelbare hoogte plaatst. En op het moment dat je dan denkt, ja, maar wat heb ik dan aan God, als die zo ver weg is? En als ik toch niks van hem begrijp, wat moet ik dan met hem? Dan ben je toe aan zijn rechtstreekse reactie op die vraag. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? En dan komt het weer. Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. 50 jaar al kwijnen we hier weg. En er gebeurt nooit iets. Is er wel iemand daarboven? En let er nou op hoe die ze aanspreekt. Jacob, waarom zeg je dat? Israël, waarom beweer je dat? Hij spreekt ze aan bij naam. Net hadden we die enorme volkerenmassa's, stofjes, druppels, nullen. En nou het kleinste volkje van allemaal, bijna verdwenen, dat kent God bij naam. Jacob, Israël. Ineens is die verre God heel dichtbij. Want hij weet wie jij bent. Dat zeggen ongelovigen nog wel eens. Dat kan toch helemaal nooit waar zijn. Dat als God er is, dat hij jullie allemaal persoonlijk kent. Daar zijn er toch veel te veel mensen voor. Hoeveel? 6 miljard, 7 miljard. Dat kan toch absoluut nooit. Dat God met ieder van ons een persoonlijk lijntje heeft. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Dit is uitverkiezing. Dit is dat God zegt. Ja, maar ik wil met mensen een lijntje hebben. En dan ineens, dan gebeurt het dat je wordt gedoopt en hij spreekt jou bij jouw naam aan. Piet, Herman, Kazien, waarom zeg jij dat? En ineens zit daar de Almachtige tegenover je aan de keukentafel. Hij kent je bij naam. Dat is nou wat in de Bijbel zo onvoorstelbaar vreemd is. Eerst moet je dat gevoel krijgen van afstand om weer verbijsterd te zijn dat het zo is. En dat is nou Jezus Christus. Neergedaald uit den hoge. Maar dan ook echt uit den hoge. Jezus Christus die bij die onpeilbaar verre onbegrijpelijke God is. En die dan neerdaalt. En die dan onze Jezus is. Heel dichtbij. Maar je slaat dat helemaal plat en je maakt het helemaal waardeloos als je niet begint met dat hoge. Anders wordt het verhaal van Jezus een mierzoet, sentimenteel verhaal. Het verhaal van Jezus is zo ijzersterk, doordat het deze lijn volgt. De lijn van een hoge, onvergelijkelijke, onbegrijpelijke God, die wij nooit kunnen snappen. En die dan ineens onze naam aanspreekt. Ineens heel intiem. Waarom zeg je dat? En net hebben we al gehad dat het eigenlijk onzinnig is om zo kritiek te oefenen op God. En nu ineens een heel ander beeld. Joh, gaat niet goed met jou? Ik zie het. Ik hoor het. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einden der aarde, weer dat hoge, weer dat ongenaakbare, maar nu met als vervolg, hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. En daar zit iets bijzonders in. Niet moe worden, niet uitgeput raken, dat heeft te maken met fris blijven. En dat is goddelijk. Dat God fris blijft. Na al die eeuwen van wereldgeschiedenis. Waarin het één chaos wordt op aarde. Dat God in die lange geschiedenis van Abraham tot de ballingschap. Waarin alsmaar dingen misgingen. En waarin het eindigt in de grote impasse van 50 jaar. Dat er niks meer gebeurt. Dat God zegt, denken jullie dat ik nu eigenlijk ook een beetje uitgekeken ben op jullie. Zoals iemand die te lang op dezelfde job blijft. Nee. Nee. Ik word nooit moe. Ik word nooit moe van deze wereld in die zin. Ik blijf uiterst alert. Trouw aan mijn doelstellingen. Op deze wereld gericht. Groot is uw trouw, o Heer. Gods belangstelling verslapt niet. God raakt langzamerhand niet uitgekeken op deze schepping. God heeft niet zoiets van, hier is niets meer mee te beginnen, ik scheid ermee uit. Het is onbegrijpelijk, maar God is nog even gemotiveerd met deze wereld bezig als toen hij hem schiep, zegt hij. Onbegrijpelijk. Maar dat is het nu, hij is onbegrijpelijk. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Maar dat is dus ook het geweldige waar we blij van kunnen worden. Zijn wijsheid dat hij met deze wereld door wil gaan, die is ook niet te doorgronden. Ook zijn goedheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. En nou draait hij het om. En hij zegt, ja, die grote volken, stofjes op de weegschaal. Stelt helemaal niks voor, een nul. En dan loopt daar iemand te zeulen onder de last in het leven. En dan zegt God, ik ken jou. Ik weet hoe je heet. En ik heb veel aandacht voor jou. En ik wil jou nieuwe energie geven. Want ik zie dat je moe bent. Energie. Eigenlijk is dit een preek over de drie enige God. Vader, hoog verheven. Christus. Hij nadert tot ons aan de keukentafel. En de Geest. Gods eigen energie. Deelt hij aan jou mee. Geest is kracht. Vuur, energie. En soms gaat dat stormachtig. En soms gaat het alleen maar heel geleidelijk zo dat een mens zegt, 's morgens, oké, ik sta toch weer op. En zwiept de benen over de rand van het bed. En ik ga toch weer aan de dag beginnen. Energie. Ook dat is de geest van God. De geest van God is de energie van de Almachtige. En hij deelt zichzelf aan ons mee. Jonge strijders worden moe. Sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. En wie hoopt op de Heer, ja, dat is dus de houding van de gelovige. De gelovige heeft de Heer niet in zijn zak. De gelovige snapt de Heer totaal niet. De gelovige wordt af en toe zeer mismoedig. Maar de gelovige doet één ding. Hij hoopt op de Heer. Hij kijkt omhoog en hij zegt, Heer, u moeten doen. Dat is hopen op de Heer. En die, wie dat doet, die krijgt nieuwe kracht. Ja, dat weten wij ook wel. Hoop doet leven. Als je ergens op hopen kunt, dan krijg je weer energie. Als je een hele lange wandeling hebt, helemaal gesloopt, helemaal aan het eind van je Latijn, en dan moet er nog zo'n afschuwelijke klim. En dan op het moment dat je zegt, en ik scheid ermee uit en ik val nu neer en jullie kunnen me wat vertellen, maar ik loop niet verder. Dan zie je daar ineens het stadje waar je naartoe op weg was. En dan heb je weer hoop. En dan gebeurt er een mirakel. Dan krijg je weer energie. En ineens kun je weer door. En je haalt het. Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. En dat is dus de God die wij niet begrijpen, die onnavolgbaar zijn weg gaat, die soms verdwenen lijkt achter de horizon. Ineens staat Jesaja voor de neus van de Israëlieten. En hij steekt dit verhaal af. En zo gebeurt het vanmorgen ook. En nodig ik jullie allemaal uit om dit te doen. De benen over de rand van het bed te zwiepen. We gaan door. We kijken omhoog. En we zeggen, Heer, we begrijpen u niet. Maar we verwachten u zeker. Amen. En nu zie ik dat ik u vergeten ben uit te nodigen Psalm 33 te zingen. Dat is jammer. Ja, nou mogen we kiezen. Of we zingen Psalm 33. Nou, we zingen gezang 427. 427.
Thank you.
ga die laatste regels nog wat uitbreiden. Houd moedig bij het strijden aan zijn belofte vast. Daar komt bij. Houd moedig bij het strijden aan zijn geboden vast. Zo de moeite waard om in deze wereld voluit christelijk te leven. En om voluit te rekenen met God in al je doen en laten. Dat hoort bij op de Heer hopen. Ik lees jullie de 10 geboden voor in een verkorte versie. Die openen met de herinnering aan dat Hij onze redder is. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft gered. Laat niets of niemand jullie God zijn. En nou heel toepasselijk vanmorgen. Maak geen verkeerd beeld van mij. Ook geen verkeerd denkbeeld. Noem mijn naam niet bij verkeerde dingen en vloek niet. De Sabbat is een aparte dag. Werk dan niet. Je hebt vrij. Gebruik die dag om God te ontmoeten. Houd je vader en moeder in ere. Je mag niemand doden. Maak het huwelijk niet kapot. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Wil niet altijd hebben wat een ander heeft. Maar wees blij met wat je hebt. Als je hier naar leeft, belooft de Heere God, dan kun je goed verder. En daarom zeggen wij: uw woord is een licht op mijn pad. En dat komt uit Psalm 119. En dat gaan wij nu zingen in de versie van de eigen bundel, nummer 165. We zullen nu danken en voorbeden doen. De naam van Brood en Loekie Schat is al genoemd. Vorige week zondag 60 jaar getrouwd. Kinderen en jongeren vinden iemand die 60 is erg oud. Moet je nagaan als je dan 60 jaar getrouwd bent. En daarom is het wel leuk om je er even aan te herinneren dat Loekie en Brood hier als twintigers begonnen zijn. En dan moet je ineens zeggen, oh, dan waren ze dus jonger dan ik nu ben. Jazeker, heel jong stel. En toen hebben ze hier van alles meegemaakt. Hele moeilijke dingen. En toen voelden ze die gemeente om hen heen. En toen werden ze ouder. Loekie heeft, weet ik hoe lang, de contactsleutel gemaakt. En Brand, die deed wat nu Peter Thijs en Jan Verstraeten doen, Scriba. En zo van, lieverlee, word je dan ouder en ga je dan naar de zijlijn. Maar ze zijn nog steeds als een vis in het water in onze gemeente. En laten we vandaag ook maar eens tegen ze zeggen, wat fijn dat jullie 60 jaar lid zijn bij ons. 60 jaar getrouwd. Een wonderbaarlijk jubileum. We zullen ervoor danken. Ik noem ook de naam van Bidalis. Bidalis Joshua, vader van Lenny. Bidalis had de afgelopen tijd ontzettend veel pijn. En toen is hij opgenomen in het ziekenhuis. En toen werd het een teleurstelling, want ze konden maar niks vinden. En hij verging van de pijn. En nu zeggen de dokters, ja, dan moeten we echt verder gaan kijken. En maandagmorgen dus gaat dat gebeuren. En dan komt er een kijkoperatie. En dan hopen ze dat ze weten wat ze voor Bidalis kunnen doen. We zullen voor hem bidden. Ik ga voor in gebed. Hemelse Vader, wij hebben dat wel nodig. Zo'n enorme correctie op een beeld van u waarbij we denken dat we u snappen en u bekritiseren als u niet doet zoals wij denken dat het moet. We hebben dat wel nodig. En we danken u voor zo'n grandioos hoofdstuk in de Bijbel. Voor zo'n verkondiging van de kracht van uw geest, de nabijheid van Christus en uw onbegrijpelijke grootheid. En nu wij weer van rampen horen, nu weer die watersnood, een miljoen mensen hun huis kwijt. Ons verstand staat erbij stil dat al die dingen maar gebeuren en blijven gebeuren. En wij willen nu onze mond houden en u niet op het matje roepen, maar u wel om ontferming vragen. Heer, wilt u uw kinderen in nood niet vergeten? Ook niet in die streken in Oost-Europa waar het zo bar en boos is nu. Vergeet ze niet. Ontfermt u zich over hen. Zegent u de hulp die geboden wordt. Wij bidden u voor Europa, Europese verkiezingen. Een continent in beweging, onrust. Eén van de spelers, maar hoe groot en hoe belangrijk en hoe verenigd. Heer, wij hopen op u. Op uw onbegrijpelijke weg met uw schepping en met deze wereld. Wilt u dwars door het tumult van deze wereldgeschiedenis heen en met gebruikmaking van de Europese verkiezingen uw weg bereiken. Uw doel bereiken, uw weg voltooien. Uw koninkrijk doen komen. Wij danken u dat u de grote, machtige God ook een persoonlijke God bent in Christus onze Heer. En zo verheugen we ons samen met Brault en Loekie Schat in uw grote trouw aan hen. En vieren we met hen mee een heel bijzonder jubileum. U zei de eer, wilt u hen, nu ze oud geworden zijn, van dag tot dag zegenen, voortleiden op hun weg, het goede doen blijven zien en voor hen zorgen. Wilt u zo ook er zijn voor Bidalis, de vader van Lenny? U kent hem. Dat begrijpen wij uit uw evangelie. U kent hem. U vergeet hem niet. Wilt u voor hem zorgen? Ook als morgen het onderzoek een stap verder gaat. Heer, wees hem nabij. Breng uitkomst. wilt u het goed maken voor hem? Wilt u met ons allemaal gaan? Of we nou jong zijn en staan te springen om verder te trekken in het leven. Of juist in onze nadagen. Of op een andere wijze moeheid kennen. Geef ons allen de energie van uw geest. Om te leven in gerichtheid op uw koninkrijk. En wilt u dat doen komen? U die nooit moe wordt, nooit uitgeput raakt. Dezelfde. Toen, nu en in de toekomst. Heer, doe uw rijk komen. En kom wonen onder ons. Eens en voorgoed. In Jezus' naam. Amen. Voordat de collecte gehouden wordt en de kinderen kunnen binnen stormen wellicht, zal Leo van Leeuwen nog iets vertellen over volgende week zondag.
Goedemorgen allemaal. Ik wil iets vertellen inderdaad over volgende week zondag. Ik wil deze gelegenheid daarvoor aangrijpen. Volgende week zondag is er in ieder geval een bijzondere gast aanwezig in onze dienst. Sinds 8 mei is een delegatie vanuit Zuid-Afrika in Nederland. Jaarlijks zeg maar, is daar een overleg met de zendingsvereniging. Om te kijken van hoe gaat het nu en vooral hoe gaat het in de toekomst. Daarbij zijn onder andere dominee Baron, onze zendeling, en zijn vrouw Marga. Een oudeling, Alec Kumalu, en een predikant, Patrick Moedloen, aanwezig. Het is helaas niet gelukt om een van deze broeders in onze dienst te krijgen. Maar we kunnen wel, in ieder geval komt Marga... Marga Baron, de vrouw van de zendeling, die komt volgende week zondag in de dienst een presentatie geven over het werk in Zuid-Afrika. En met name het maatschappelijke aspect ervan zal zij nader belichten. En dan gaat het om het opzetten van kleinschalige bedrijfjes, de aidsvoorlichting onder andere, het verlenen van beurzen aan studenten. Dus om te zorgen dat het maatschappelijk ook wat beter gaat met onze broeders en zusters. Dus dat belooft een interessante presentatie te worden. En daarnaast wordt er ook gekeken van hoe gaan we in de toekomst verder met het werk. Want zoals bekend zal over een aantal jaren de huidige vorm stoppen zoals we nu het oogwerk doen. Maar we willen onze broeders en zusters niet loslaten. En een van de ideeën is om, dat was ook een van de ideeën van onze zendeling, om een nauwe relatie met een gemeente in Nkutu aan te gaan. En dat hebben we als oogcommissie ook omarmd. En het is de bedoeling dat daar ook informatie over gegeven wordt. Dus van harte uitgenodigd om volgende week aanwezig te zijn. Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. Ik zie nog wat lege plekken, dus ik zou ook zeggen, zegt het voort. En tot volgende week.
Dank Leo. Ook weer voor dat voor bijna iedereen van ons niet te voor elkaar te krijgen geklik. Kinderen, welkom. De collecte wordt nu gehouden.
Voordat die collecte gehouden wordt, ja, sorry voor de onrust, wou ik iets vertellen over de SEP. Lisette zal iets vertellen over de Oekraïne-reizen en daarna zal er nog een filmpje getoond worden tijdens de collecte. Wat wij merken met de SEP, Stichting Eindhoven Bouwt, die bestaat sinds een paar jaar, dat er men wel dat weet van de Oekraïne-reizen, maar niet zo goed een idee heeft van wat de Stichting Eindhoven Bout nou hier voor Eindhoven doet. Het is een christelijke, interkerkelijke stichting, met op dit moment eigenlijk nog een hoog NGK-gehalte, als ik het zo mag zeggen. Ik zit sinds kort in het bestuur, ook voor de PR, dus vandaar dat ik hier sta. Wat doen ze in Eindhoven? Een van de dingen heeft u al gezien, de rebootkampen, interkerkelijk, wat Maureen net zei. De pub, christelijk jongerencafé, eens in de twee weken in Pitstop op vrijdagavond. Dan een netwerk van jongerenwerkers en dan het nieuwe M25, Matteüs 25, de werken van barmhartigheid, waarin Jezus zegt van ik had honger en u heeft me te eten gegeven, ik had dorst, u heeft mij te drinken gegeven, ik was naakt en u heeft me gekleed, ik zat in de gevangenis en u heeft me bezocht. Dat is voor de Stichting Eindhoven Bout komt letterlijk uit de hemel rollen, via de katholieken. De projectleider daarvan is Arjan Schelen. Het is de bedoeling dat hij voor 2 dagen in de week daarvoor vrijgesteld gaat worden. De trekker. De flyers hiervoor zullen binnenkort in uw postvakjes liggen. Daarnaast zijn er dus de Oekraïne-reizen. Maar dat u een beetje een beeld hebt van wat er zo onder de vlag van de Stichting Eindhoven Bout gebeurt. Bouwen aan je geloof. Bouwen aan relaties. Bouwen aan een goede leefomgeving, letterlijk hier en in Oekraïne. En in Oekraïne, daar zal Lisette wat over vertellen.
Ja, want ook deze zomer gaan we weer naar Oekraïne met 2 groepen. En er is al 1 groep gegaan in mei. Wat doen we daar nou eigenlijk? We bouwen aan relaties van de jongeren onder elkaar en ook de relaties van ons met de mensen daar. We bouwen aan ons eigen geloof. We bouwen daar aan de huisjes. We gaan ze renoveren. We bouwen pompen en toiletten. We gaan ook dit jaar stoelen en tafels bouwen onder leiding van Jaap van Rijden. We bouwen ook aan het kinderwerk. We doen leuke dingen met ze. We willen hun een stukje van Gods liefde laten zien. En we gaan ook dit jaar met jonge moeders werken om ook hun een stukje van Gods liefde te laten zien. En het filmpje gaat over de meireis.
En, Evangelische Baptisten, het Baken, die zijn net geweest in mei en ze hadden een filmpje en dat vond ik zo mooi. Ik dacht, dat moeten we allemaal zien. Thank you.
Volgende week Marga Baron in de dienst. Nu een filmpje over de Oekraïne-reis. En 8 juni, Pinksterzondag, dan hoopt Marijke van der A. den Dulk belijdenis te doen van haar geloof. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend bij de kerkraad, geeft hij haar heel graag de gelegenheid om op Pinksterzondag ja te zeggen tegen de God die haar bij haar doop lang geleden al verzekerde: ik wil jouw God zijn. Wij gaan de dienst nu beëindigen met het zingen van onze geloofsbelijdenis. U vindt hem in de eigen bundel nummer 9. Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.